Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws.
Welkom beste luisteraar bij deze nieuwspodcast van november 2022. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En aan de andere kant heb ik Marco Krukerink, ook huisarts. Goedenavond, Marco.
Hoi, Femke.
Nou, deze maand bespreken we 5 nieuwsitems in plaats van normaal 6. Maar voordat we daar zo meteen mee starten, nog even aandacht voor het volgende. Het Huisarts en Wetenschap die krijgt graag wat meer inzicht in wat jullie wensen zijn als Huisarts en Wetenschap lezer of luisteraar. En daarom heeft het Huisarts en Wetenschap een gebruikersonderzoek opgesteld. En aan jullie de vraag of jullie dit willen invullen. En het invullen van het onderzoek kan tot 1 december en kost slechts 10 minuten. Je vindt de link naar de vragenlijst bij onze show notes. En mocht je misschien vaker willen meedenken over bepaalde issues, dan is er aan het eind van de vragenlijst de mogelijkheid om jezelf voor een klankbordpanel op te geven. Dus bij deze.
Ja. Altijd goed om wat feedback te krijgen.
Zeker, ja. Want daar kunnen we deze podcast ook weer anders mee maken. Meer naar wens. Ja. Misschien wel. Oké, dan gaan we naar de 5 nieuwsitems. Ik zal ze van tevoren even noemen deze keer, dan weet je wat je kan verwachten. Ten eerste zullen we praten over de orthostase als goede voorspeller voor overlijden. Ten tweede zullen we het hebben over overlevers van borstkanker, dat die meer steun verwachten bij werkgerelateerde problemen. Ten derde zullen we het hebben over COVID, dat 1 op de 8 patiënten lichamelijke klachten houdt. Ten vierde dat er vaker suïcidaal gedrag onder volwassen gebruikers van methylfenidaat is. En ten vijfde, de laatste, mensen met een verstandelijke beperking worden ouder, maar hebben wel een verhoogd risico op kanker. Laten we met de eerste beginnen. Orthostase als goede voorspeller voor overlijden. Mm-hmm. Orthostatische hypotensie komt natuurlijk vaak voor op oudere leeftijd. En een Nederlands tweede lijns onderzoek laat zien dat aanhoudende orthostatische hypotensie een verhoogd risico op overlijden geeft. En dat risico is onafhankelijk van andere risicofactoren voor overlijden. Zoals cardiovasculaire ziektes zoals de ziekte van Parkinson bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, ze hebben een observationeel onderzoek gedaan. En daarin bekeken ze het verband tussen orthostatische hypotensie en mortaliteit. En dan keken ze ook naar de ernst van de orthostatische hypotensie. Zoals hoe lang het duurde dat iemand orthostatische hypotensie had. En ook de hoogte, de grootte van de val van de bloeddruk.
Ja, de val van de bloeddruk, niet van de patiënt.
Ja, inderdaad. Ja, over dat vallen komen we later nog. dat deden ze bij 1240 patiënten. En die waren dus verwezen naar de polykliniek van de geriatrie. De gemiddelde leeftijd was 80 jaar en 53% was vrouw. Ja, dit deden ze als onderdeel van een algehele screening. En daarna kregen ze gegevens van de gemeentelijke basisadministratie over wie was overleden. Zo hebben ze dat gekoppeld. Nou, wat waren dan de uitkomsten? Uit deze screening bleek dat 443 patiënten, dat was 35% van de mensen die ze onderzocht hebben, die hadden orthostatische hypotensie. En in deze groep 35% die orthostatische hypotensie had, is ook nog een onderverdeling gemaakt in wie dan de vroege orthostatische hypotensie had of bij welke groep de hypotensie ook aanhield na 3 minuten. Na gemiddeld 2 jaar follow-up waren er 22% van de mensen was overleden. Alleen patiënten met een late of een aanhoudende orthostatische hypotensie hadden een hoger risico op overlijden. En dat effect hield ook aan na correctie voor leeftijd, geslacht, bloeddruk, inducerende medicatie, cardiovasculaire ziektes en ook na correctie voor Parkinson of Lewy body dementie. En beide laatste zijn natuurlijk geassocieerd met orthostatische hypotensie. En naast het feit dat de late of aanhoudende orthostatische hypotensie een hoger risico had op overlijden, bleek ook dat de mate van de orthostatische hypotensie, oftewel de diepte van de val van de bloeddruk, geassocieerd was met een hoger mortaliteitsrisico. Wat ik hier zelf vooruit meeneem voor in de spreekkamer, dat die sterke orthostatische hypotensie niet alleen de oorzaak kan zijn voor duizeligheid en een bijwerking van verschillende medicijnen, maar op zichzelf dus ook echt een voorspeller is voor mortaliteit. En ze geven een aantal mechanismen aan in het artikel wat daarvan de oorzaak van kan zijn dat dit verband er is. En ten eerste zeggen ze dat de aanhoudende orthostatiehypotensie echt een kenmerk kan zijn van algeheel verminderde weerstand. Een beetje algehele malaise, verminderde kracht, verminderde cardiac output. Of een ander mechanisme dat de aanhoudende orthostatiehypotensie een verlengde orgaanhypoperfusie oplevert. Dus dat het meer een gevolg is van die orthostatiehypotensie.
Ja. Ja, je hebt gewoon eigenlijk gewoon niet genoeg output om je goede perfusie te krijgen, toch? En dan,
ja,
zoals ik het lees, is heb je eerst een soort van fysiologische orthostatiehypotensie. Eentje die je in het begin nog een beetje kunt corrigeren. Als je dan misschien wat vertraagt, maar dan herstellend. En als je dat niet meer lukt, nou, dat geeft wel aan dat er meer aan de hand is. Dan heb je die late orthostatiehypotensie. En dan is er meer mis in het lichaam en dan... dan krijg je die orgaanhypoperfusie. En ze koppelen dat dan ook alweer aan een frailty score.
Ja.
Maar dat is een beetje vaag. Dat is gewoon een beetje de algehele achteruitgang, vind ik het een beetje klinken.
Ja.
Het is moeilijk om daar om daar meer dan alleen die orthostatische hypotensie, om daar een fysiologische maat aan te hangen.
Wat bedoel je?
Nou, dat als je zo'n oude baas ziet, dat je denkt, ja, dat gaat niet goed. Maar dat het heel moeilijk is om dat te objectiveren. Dat, op zich is dit wel een leuk onderzoek waarin er wel een fysiologische objectieve maat naar voren komt.
Ja, dat klopt. En dat bedoelen ze ook wel. Dat het dus lijkt het echt een indicator te kunnen zijn voor frailty, mm-hmm, voor de kwetsbaarheid. Maar ja, dat is eigenlijk nog te vroeg en te nieuw om daar echt een score aan te hangen. Maar ja, het zegt wel iets over de kwetsbaarheid.
Ja, je zou me alleen nog wel iets verder willen funderen in dat je precies snapt waarom dat dan zo is.
Ja.
De fysiologie daar weer achter.
Ja. Ja.
Maar dat is een goede stap.
Ja, en het enige waar het artikel helemaal niet over spreekt, wat ik daar had verwacht ook, is het vallen. Want dat lijkt me ook echt een confounder als je langdurig een lage bloeddruk hebt, na 3 minuten nog. Maar het wordt niet als confounder, wordt ook niet op gecorrigeerd, wordt eigenlijk helemaal niks over gezegd.
Nee.
Zullen we door naar het nieuwsitem 2?
Ja. Nieuwsartikel 2, dat gaat over overlevers van borstkanker die verwachten steun bij werkgerelateerde problemen. Overlevers van borstkanker hebben een hoog risico op werkgerelateerde problemen. Een kwalitatief onderzoek uit Amsterdam die laat zien dat ze hierbij een ondersteunende rol van de huisarts verwachten. Met name bij het reïntegreren. De door hen ervaren ondersteuning wisselt echter. Nou, dit is eigenlijk een goed nieuwsbericht, want de overlevingskans van patiënten met borstkanker die is de laatste jaren significant toegenomen. Maar ja, daardoor zit je wel in een traject daarna dat mensen ook eigenlijk weer gewoon aan het gewone leven gaan deelnemen. En die zijn daar op zoek naar waarin kan de huisarts daarin helpen. Het NAG adviseert dan ook om de psychosociale aspecten, zoals de terugkeer op het werk, te bespreken tijdens de behandelfase van de borstkanker. En daarvoor hebben ze een onderzoek gedaan van hoe gaat dat dan nu in de praktijk? Daarvoor hebben ze focusgroepsgesprekken gedaan. Dat hebben ze met een aantal deelnemers gedaan. 598 mensen benaderd. Dat zijn waren alle lid van de Borstkankervereniging van Nederland. Uiteindelijk zijn daar, moet ik zeggen, slechts 25 deelnemers op gereageerd. Waren alle dames vanzelfsprekend, gemiddelde leeftijd van 51 jaar. 68% was hoog opgeleid. Dus als je bij de borstkankervereniging zit en hoog opgeleid, dan heb je wel een mening, denk ik. En ik denk dat het ook een manco is van dit onderzoek. Ja. Met wie 4 focusgroepsgesprekken gehouden zijn. Nou, wat kwam daar nou uit? En dan blijkt eigenlijk dat die ervaringen best wel wisselen. Sommigen ervoeren geen of slecht een beperkte begeleiding van hun huisarts. Anderen juist een hele adviserende, ondersteunende en verwijzende rol. En dat zijn eigenlijk vooral mensen helpen om andere zorgprofessionals te vinden. Zoals een psycholoog of een bedrijfsarts. Ze verwachten dat de huisarts wel een actieve rol daarin heeft. Dat gaven die dames wel in hun hoofdmoot aan. En daarbij vonden ze gewoon belangrijk dat de huisarts op de hoogte is van hun eigen persoonlijk spelen. Ziektegeschiedenis, werkgeschiedenis. De artikel zelf zegt ook wel, ze hebben een kanttekening bij. Want beperkte generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Juist omdat, wat ik eerder ook al noemde, zoveel mensen hoog opgeleid waren. Terwijl we weten dat juist bij laagopgeleide overlevers van borstkanker meer werkgerelateerde problemen voorkomen. De NAG-standaard borstkanker die biedt op dit moment weinig handvatten voor de werkbegeleiding bij patiënten die borstkanker hebben gehad. Ook is een beetje onduidelijk hoe huisartsen zelf dan weer aankijken tegen die rol die de dames wel graag willen dat je die invult. En de vraag is een beetje, ja, moeten we dan nou heldere, meer handgrepen in onze richtlijn voor hebben of meer training aan besteden? Hoe kijk jij daarnaar?
Ik vind het lastig of we daar veel meer handvatten in moeten krijgen. Ik denk dat het verwijzen naar de adequate persoon daarvoor, dat heel belangrijk is. En ik wist niet, en dat staat onder dit artikel ook, dat er zoveel goede websites waren voor dit probleem. En dat er ongelooflijk veel gezegd wordt over, ja, wat zijn je rechten, wat zijn soort van je plichten, wat maak je door, wat voor problemen kan je tegenaan lopen en hoe moet je daarmee omgaan. En dat zijn dan van borstkanker.nl staan dan heel veel dingen in over ondersteuning en advies. Dat is een goede website. En van het kenniscentrum Werk en Kanker. Daar staat ook heel veel over in. En die websites die kunnen we nog even bij de show notes zetten. Dus dan weet je ook waar je naartoe moet verwijzen als je problemen ziet.
Ja, ik zit dan te denken of dat dan weer de taak van de huisarts is. Die kent de patiënt misschien wel het beste. Ik denk dat de patiënt hetzelfde, dat geeft ook wel aan, dat wel waardeert. Ik vraag me ook af niet over een oncologisch verpleegkundige. Zelfs een aantal misschien specifiek borstkanker gerelateerde klachten.
Ja.
Net als bijvoorbeeld het ding als protheses en zo. Ik zou verwachten dat een oncoloog, samenspraak met een oncologisch verpleegkundige, een hele specifieke vraag voor borstkankerpatiënten. Ja, dat lijkt me, dat is toch beter in handen van zo iemand dan een huisarts.
Ja, klopt ook. Ja. Maar er zitten ook wel heel veel algemene adviezen in op die website. Dus dat.
Ja. Misschien als je hem iets breder trekt dan alleen de borstkanker, er zijn natuurlijk heel veel, gelukkig, veel meer kankeroverlevers. En daar zie ik wel een rol voor de huisarts in, om de terugkeer naar het normale leven, om dat wel te begeleiden. Het COVID-seizoen komt er weer aan, toch?
Ja, daar gaan we weer.
Daar gaan we weer.
Ja, nieuws item 3. Dat gaat over COVID. Dat zegt dat 1 op de 8 COVID-patiënten houdt lichamelijke klachten. Ja, veel patiënten hebben langdurige klachten na COVID-19. Maar het is helemaal niet zo duidelijk welke klachten precies daarbij horen en hoe vaak ze nou voorkomen. Nederlandse onderzoekers maakten onlangs een betrouwbare inschatting op basis van een goed opgezet populatieonderzoek. Nou, er zijn al veel onderzoeken naar aanhoudende klachten na COVID-19 uitgevoerd, onder relatief ernstig zieke tweelijnspatiënten. En die uitkomsten die waren niet zo goed te generaliseren. En bovendien zijn ook de COVID-klachten erg aanspecifiek en komen ze ook veel bij mensen voor die geen COVID hebben. Dit onderzoek richt zich daarom op lichamelijke klachten na COVID-19 in een algemene populatie. En de onderzoekers hielden rekening met reeds bestaande klachten bij die mensen en vergeleken de bevindingen in de groep met COVID-19 met een controlegroep die geen COVID had gehad. Nou, de opzet van het onderzoek. Dit onderzoek is een onderdeel van een observationeel populatieonderzoek in Noord-Nederland. Van totaal 76.000 volwassen deelnemers had 5,5% COVID-19 gehad. De onderzoekers vergeleken deze COVID-positieve deelnemers gematchte deelnemers uit de controlegroep die COVID-negatief waren. Mm-hmm. En ze verzamelden gegevens tussen april 2020, dat was even teruggezocht de Alpha-variant, en augustus 2021. Nou, toen deed ondertussen net de Delta-variant een maandje zijn intrede in Nederland. En ze verzamelden de gegevens over 23 lichamelijke klachten, flink wat, met vragenlijsten op 24 herhaalde metingen. En daarna analyseerden ze het verloop van deze klachten. Nou, wat kwam er nou uit? Even eerst wat algemene gegevens. De gemiddelde leeftijd was 54 jaar. 61% was vrouw. En vergeleken met de controlegroep kwamen de klachten in de COVID-groep 3 tot 5 maanden na de infectie vaker voor dan in de periode daarvoor. En die klachten die bestonden uit onder andere pijn op de borst, ademhalingsmoeilijkheden, pijnlijke spieren, smaak- en geurverlies en algehele vermoeidheid. Bij ruim 20% van de COVID-positieve deelnemers nam één van deze klachten substantieel toe in ernst tegenover 8,7% van de COVID-negatieve deelnemers uit de controlegroep. Ja, en deze percentages, dat komt erop neer dat bij 12,7%, dus bij 1 op de 8 COVID-patiënten, de toename in klachten kon worden toegeschreven aan de infectie. Dus dan is er ook een keer een cijfer aangegeven. Ja, nadelen van dit onderzoek zijn dat het alleen maar uit één regio kwam in Noord-Nederland en dat 98% was wit. Dus dat is wel weer heel weinig divers. En het is dus goed om te weten, een aanzienlijk deel van de COVID-patiënten houdt dus klachten. En die klachten die worden hier dus ook nog in benoemd. Dus dan heb je ook een idee wat die klachten dan zijn. En het is dus wel belangrijk om daarmee rekening te houden dat die varianten natuurlijk allemaal verschillende soorten ziekteverschijnselen gaven. En na dit onderzoek is pas de Omicron een keer gekomen. Dus dan weet je eigenlijk niet zo goed wat die cijfers nu met Omicron zouden zijn.
Nee, dus eigenlijk wel. Want we hebben, ik moet even denken, dat is al een klein jaartje geleden. Daar hebben we ook een nieuwsitem hierover gehad. Dat was over een Rotterdamse studie. En daar was het gewoon een vragenlijst. Maar daar misten ze eigenlijk een controlegroep. En dat was ook, vond ik wel een belangrijk manco aan deze. Dat hebben ze hier wel gedaan. Ze hebben gewoon het verschil tussen de COVID-groep en de niet-COVID-groep. Dat als resultaat genoemd en gezegd, dat komt dan door de COVID. Dat kan. Mag je dat zo zeggen? Dat is een beetje mijn vraag. Is het ook niet een groot nocebo-effect dat mensen klachten ervaren? Dus mensen zich meer bewust zijn, ze getriggerd zijn dat ze COVID hebben gehad en dat er veel nieuws is over dat je COVID-klachten kunt houden en dat mensen dan sneller ja op een vraag beantwoorden.
Ja, het zijn ook natuurlijk hele subjectieve waardes. Dus ja, dat valt niet echt. Zij voelen het zo.
Ja, ik heb zelf, wanneer heb ik in juli COVID gehad? En als ik toen in augustus, september ging het even niet zo lekker met hardlopen, dacht ik ja.
Misschien heb je het wel.
Komt het van de COVID? Terwijl anders had ik, als ik in juli ging COVID had gehad, dan dacht ik nou, gewoon een slome drive vandaag. Dus ik bedoel, en dat maakt denk ik uit als iemand me dat had gevraagd over mijn klachten.
Ja.
Dan had ik het minder serieus genomen.
Ik denk wel zeker, als dit allemaal niet bekend is, dat het ook misschien wel minder vaak voorkomt, omdat mensen ook het er niet aan linken. En hoe meer er over geschreven en bekend is, ik wil niet zeggen dat mensen meer gaan voelen, maar wel meer gaan linken aan de COVID.
Nou ja, ze voelen net zoveel, maar je wordt misschien iets meer geprimed door het feit dat je COVID hebt gehad.
Ja.
Want de niet-COVID, die voelt ook de dingen die ze voelen.
Ja. Nou. Ja. Ja, het cijfer zegt het hier dat het 1 op 8 is.
Blijft lastig, hè? Ik blijf het ook lastig vinden in de spreekkamer. Ik vind het nu op zich makkelijk. Dan zeg ik helemaal ja, kan de COVID. Dat weten we allemaal nog niet.
We weten het wel.
Nu moet ik zeggen dat we het wel weten. Nou ja.
Nou, je kan ook zeggen 7 op de 8 heeft het niet. Dus dat is ook best wel een hoog percentage.
Ja, klopt. Ja. Maar dan gaan ze vragen, waar komt het dan van? Ja, dat weet ik niet.
Ja, maar daar ben je huisarts voor geworden, toch?
Ja.
Dat is geneeskunst.
Oh ja.
Zegt mijn collega altijd. Goed, voor geneeskunst gaan we naar suïcidaal gedrag bij methylfenidaat.
Ja, nieuwsitem 4. Vaker suïcidaal gedrag onder volwassenen gebruikers van methylfenidaat Ritalin. Methylfenidaat is in Nederland geregistreerd voor kinderen met ADHD en niet voor volwassenen. En toch wordt het door volwassenen op grote schaal gebruikt. En dat baart zorgen, want suïcidepogingen blijken bij volwassenen gebruikers van methylfenidaat vaker voor te komen dan bij niet-gebruikers. Ik denk dat een belangrijke groep daarvan zijn kinderen die het als ADHD hebben gekregen en volwassen zijn geworden en het nog steeds gebruiken. Dus ik vind het ook altijd een lastig om dat met iemand te bespreken, want die zweert altijd bij het gebruik van de Ritalin. Herken je dat ook?
Ja, dat wordt hier niet gezegd, hè? Dat het met name volwassenen zijn die het als kind ook gebruikten.
Nee.
Maar ik herken wel de moeilijkheid van methylphenidaat gebruik bij volwassenen. Dat ze dat toch graag even door willen gebruiken. Ja,
ja. Want het is dus niet een nieuwe groep. Die zijn denk ik weinig huisartsen, gok ik zo, die het starten. Maar het, ja, als je niks doet, wordt die groep van volwassenen die wordt steeds groter. Omdat ze gewoon doorgroeien.
Ja.
Maar het artikel zet daar misschien wat kanttekening bij of dat wel eens een goed idee is. En hebben ze een grote cohortstudie gedaan onder tussen 1996 en 2018. 8905 personen die in die tijd gestart zijn. En dat hebben ze vergeleken met ruim 88.000 gematchte niet-gebruikers. En daar hebben ze gegevens verzameld over ernstige psychiatrische psychopathologie en mortaliteit. En wat blijkt dan? Dat er toch na correctie voor relevante co-founders toch veel vaker suicidaal gedrag optreedt bij de methylphenidaat gebruikers dan bij de niet-gebruikers. Met een hazard ratio dus eigenlijk 2 keer verhoogd ten opzichte van niet-gebruik. Dat is dus het risico op suicidaal gedrag. Dat was ook nog een stuk groter als je een vrouw was. Dan was het zelfs bijna 4 keer verhoogd met een hazard ratio van 3,9. Of als je in de leeftijdsgroep viel van 18 tot en met 40. Dan was het met 2,4 verhoogd. Dat is suicidaal gedrag. Daarnaast had je ook nog de kans op overlijden. En die was met een hazard ratio van 1,3. Dus laten we zeggen 30% meer overlijdens binnen de methylphenidaat groep. En dan hebben ze nog gekeken naar wanneer die mensen dan overlijden. En die overlijdens die vinden dan 30% vond dan plaats binnen 80 dagen na het starten van de methylphenidaat. Terwijl die andere controlegroep dat veel meer verspreid was, wat je ook zou verwachten. Nou, maar al met al best wel redelijk harde data dat er een verhoogd risico is op suïcidepogingen met methylphenidaat. Nou, dan kunnen ze zeggen, ja, is dat dan kausaal? Nou, dat mag je nooit zo hard zeggen. Maar dat is wel iets waarbij je even op je tellen moet passen. En nou, zo staat het ook nu in de NRG. De NRG raadt aan om als huisarts geen methylphenidaat aan volwassenen te starten. Alleen te herhalen, mits daarvoor je daartoe voldoende deskundig voelt. En er een overdracht met controle-instructie van de behandelende psychiater is. Dit onderzoek onderstreept de terughoudendheid van het NRG. Wat dat betreft in het voorschrijven van methylphenidaat. Het is derhalve raadzaam om alert te zijn op het verband tussen methylphenidaat en suïcidaal gedrag. En zo snel mogelijk weer terug naar de behandelde psychiater te sturen als je daar aan enigszins aan twijfelt.
Ja.
Ja, voor wel een heldere studie.
Ja, zeker.
Ik kon niet zo goed tussen krijgen.
Ja, wat mij nog wel opviel is dat het risico op overlijden, dat ze daar ook wel een confounder voor hebben gezien in het onderzoek. Namelijk dat het gebruikt wordt voor palliatieve zorg. Mm. In het kader van extreme vermoeidheid of depressie. En omdat dan methylphenidaat sneller werkt dan een antidepressivum. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel goed te verklaren dat kort na het starten van de medicatie dat mensen overlijden in die palliatieve setting.
Ja, ik kende het niet om Ritalin te gebruiken in een palliatieve fase, maar jij had daar wel wat lichte ervaring mee.
Ja, inderdaad, dat echt die extreme vermoeidheid, dat je dat kan verminderen met methylphenidaat, of althans je kan het proberen.
Oh, ja. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nee, dan zou dat een verklaring kunnen zijn. Het is wel grappig, want ik heb net deze week volwassen man vastgesteld ADHD, die had ik gisteren, als ik hem op mijn spreekuur. Dan heb ik echt deze discussie gehad.
Oh ja.
In februari verwezen naar Mediant, bij ons in de buurt. Ja, daar was ik echt wel een beetje pissig over. Die komt nu in oktober bij me terug dat hij nu de diagnose ADHD heeft. En nu moet ik hem een nieuwe verwijzing schrijven dat hij behandeld moet worden voor zijn ADHD. Ja, dat heb ik inmiddels opgelost. In Twente hebben we nu sinds kort zo afgesproken dat er 1 loket is. Dus in plaats van dat mensen elke keer weer achteraan moeten sluiten bij het volgende loketje waar ze voor een behandeling of een diagnose of een andere diagnose moeten. Dus dat wordt wel beter. Maar ik was wel in de verleiding om hem alvast te starten met medicatie.
Ja.
Omdat het zo lang... Ik denk, ja, jeetje, hij is nu al 8 maanden verder. En er is nog steeds niks gebeurd. Ja, we weten wat hij heeft, wat we al dachten. Nou, dat maakt wel dat je dit soort dingen dan overweegt. Ja, met dit artikel denk ik, misschien moet ik toch... Ja. Hoe hoog is een lijdensdruk dat ik als huisarts mij toch een beetje buiten de gebaande paden moet begeven?
Ja, dat herken ik wel. Ja. En je weet wel dat psychologen ook direct door kunnen verwijzen, hè? Zelf. Dat helemaal niet via jou hoeft.
Nee, maar dat weet ik. Maar dat moet ik heb direct dat ik elke keer die psycholoog moet vertellen. Dus dat heb ik gisteren gedaan. En toen zei ze, nee, dat is ook zo, sinds een week. dus langzaam wordt het beter. Maar ik denk als we de wachtrijden en de logistiek in de GGZ wat beter zouden handelen, dat een heleboel huisartsen niet in de positie moeten komen dat ze voor dit soort beleid moeten kiezen. Hoeven te kiezen.
Ja, ik had ook een patiënt die er vroeger mee bekend was. Of vroeger, al in volwassen leeftijd ermee bekend was. En daar ook voor behandeld. En op een gegeven moment daar toch weer mee gestopt. Omdat hij echt probeerde zonder te doen. En dat lukte hem niet goed. En toen kwam hij toch weer bij mij aan. Mag ik dan toch niet die medicijnen weer? En inderdaad, het hele gezin zat er ongeveer aan. Dus hij had ook al wat meegesnoept van zijn kinderen. Dan moet ik ook zeggen dat zo iemand daar dus helemaal al op de hoogte is en wat hij kan gebruiken, dan geeft zo'n artikel wel aan van jongens, dit is toch wel, het is risicovol om te geven. Dus het zet mij ook wel weer op even scherp.
Dus iets wat je prima met de patiënt kunt bespreken. Zeg, luister, ik heb het artikel gelezen.
Zeker.
De kans dat je dit soort gedrag gaat vertonen is gewoon verhoogd. Dus wees daar gewoon extra alert op.
Ja, moet in de gaten gehouden worden.
En moet je oppassen dat je niet gaat primen, net als met de COVID.
Ja, inderdaad. Oh jongens, ja. Op de juiste manier brengen. Communicatietechnieken, daar komt het allemaal over uiteindelijk.
Precies, geneeskunde.
Kunst.
Kunst.
Geneeskunde doen we allemaal.
Ik krijg het nog onder de knie. Artikel 5.
Hey, ons laatste nieuwsitem. En dat gaat over mensen met een verstandelijke beperking. Dat die ouder worden, maar hebben wel een verhoogd risico op kanker.
Ik vond het
is goed en slecht nieuws.
Ik dacht het verkeerd. Ik dacht een ouder met een verstandelijke beperking. Ik denk dat het mijn vader of mijn moeder dan. Maar ik denk, wat heeft het nou? Dat terzijde.
Mensen met een verstandelijke beperking die zijn de afgelopen decennia steeds ouder geworden. Waarbij de risico's voor kanker snel toenemen. Een verstandelijke beperking is regelmatig een gevolg van een chromosomale of genetische afwijking. En zo'n dergelijk effect zou daarmee ook het risico op kanker kunnen verhogen. Binnen twee onafhankelijke populatiestudies, één uit Nederland en één uit Zweden, trokken onderzoekers de geboortegegevens na van 215.000 mensen. Dat waren 180.000 in Nederland en 27.000 in Zweden. Ze trokken de gegevens na van mensen met een verstandelijke beperking. En die vergeleken ze met hun niet verstandelijk beperkte broers en zusjes. En onafhankelijke burgers daar ook nog bij. De onderzoekers gingen in de nationale kankerregisters na wie, wanneer en met welke kanker is gediagnosticeerd. Binnen het Nederlands onderzoek ontstond er landelijke dekking voor de populatiegegevens van het Centrale Bureau voor Statistiek. En die dan te linken aan de declaratiegegevens voor zorg die mensen met een verstandelijke beperking ontvangen. In de Nederlandse studie stierven mensen met een verstandelijke beperking doorgaans 15 jaar eerder dan mensen in de algemene bevolking. En een leeftijds- en seksen-gestandardiseerde mortaliteitsrisico bevestigde dit beeld met een 1,5 keer zo hoog risico op kankers binnen het nationale screeningsprogramma van darm, borst en baarmoederhals. En dat was dus 1,5 keer zo hoog risico op kankers onder mensen met een verstandelijke beperking. Er was ook een verhoogd risico op sommige kankersoorten die vaker voorkomen bij oudere patiënten, zoals long- of blaaskanker. En mensen met een verstandelijke beperking liepen in het bijzonder een hoger risico om gediagnosticeerd te worden met kanker van een onbekende oorzaak. In het Zweedse onderzoek konden deze resultaten nagenoeg worden gerepliceerd. En het voordeel van de grootste Zweedse populatiecohort is dat bijna 100% van de kinderen deelneemt aan het Zweedse gezondheidschecks en dat registratie van een kankerdiagnose bij wet verplicht is. Dus dat leverde heel veel informatie op. En ze hebben 9 jaar een follow-up gehad tot een leeftijd van 43 jaar. En toen waren er 188 mensen met een verstandelijke beperking gediagnosticeerd met enige vorm van kanker. En dat was bijna 60% hoger dan het aantal kankerdiagnoses onder mensen zonder beperking. Uiteraard gecorrigeerd voor belangrijke confounders. Het risico was met name hoger bij een syndromale oorsprong van de beperking dan bij de niet-syndromale oorsprong. De hoogte van het IQ stond niet in relatie met kanker. En nog hadden broers of zussen van een persoon met een verstandelijke beperking een verhoogd risico op kanker. Deze analyses onderstrepen het risicoverhogende aandeel van de beperking zelf, boven de invloed van familie- of omgevingsfactoren. En de studies geven ook nauwkeurige schattingen voor het verhoogde risico op verschillende types van kanker onder mensen met een beperking. Ja, dus we moeten daar als huisartsen wel extra beducht op zijn dat mensen met een verstandelijke beperking extra risico hebben op kanker. En wat ik hier zelf uit meeneem is dat verhoogde risico er is. En dan met name ook bij die syndromale oorsprong. Ja. En het feit dat er ook veel diagnoses waren zonder primaire tumor. Dat lijkt me ook wel te verwachten. Want het is natuurlijk best wel een lastige groep die zich echt anders uit met klachten.
Ja, nou ja, en ook niet. Die kun je ook moeilijker uitleggen waarom ze onderzocht moeten worden. En dus daarvoor accepteer je soms ook dat je dat dus maar niet doet.
Ja, dat zal ook een rol spelen, zeker. Ja.
Het was wel teruggebracht tot. Want het gaat om enorme aantallen.
Ja.
Grote databases. Uiteindelijk gaat het dan in 8,9 jaar follow-up over 188 mensen. Met enige vorm van kanker. Dat vind ik dan weer een hele kleine groep. Het is wel een jonge club hoor, maar. Het werd dan teruggebracht tot vrij kleine groepen mensen die dan ook daadwerkelijk die kanker kregen.
Ja, misschien is tot 43 jaar toch nog wel gelukkig zeldzaam genoeg.
Ja.
Maar misschien is dat niet de grootste conclusie hoor van het onderzoek.
Nee, dat denk ik niet. Wat nemen we mee, Femke?
Ja, methylphenidaat. Dat vond ik wel de mooiste eigenlijk, om daar toch wel voorzichtig mee te zijn.
Ja, nou, die autostase, daar zit nog wel een haakje. Dat is, ik denk dat daar ben ik wel benieuwd of er vervolgonderzoek op komt. Ik vind het wel mooi dat ze nu iets meer in handen hebben om die frailty, wat ik altijd een vaag begrip vind, om daar iets meer body aan te geven.
Ja. Nou, is het wel een flinke waarde dan, hè? Als iemand dan zo'n orthostatische hypotensie, als je dat dan laat meten en dan krijg je een waarde eruit. En dan? Dan zeg je dus eigenlijk tegen iemand, dit is. Is dat een slecht nieuwsgesprek?
Heeft hij al wat dingen geregeld?
Ja, je gaat meteen door in de advanced care planning.
Ja, waren ze gemiddeld 80. Ik denk dat ze wel iets rekening mee houden. Dat is niet meer aan de linkerkant van het rijtje staan.
Nou.
Met deze optimistische afsluiting.
Ja. Hey, misschien is het nog heel even goed om nog jullie als luisteraars wel even erop te wijzen dat er een vragenlijst is. Waarin jullie te kennen kunnen geven wat jullie van het blad en van de podcast vinden. En wat jullie wensen en behoeftes zouden zijn. En die link naar de vragenlijst die vind je in de show notes. Dat kan nog tot 1 december, kost je 10 minuutjes.
Alvast hartelijk dank voor het invullen.
Nou, beste luisteraars, tot volgende maand. En Marco, jij ook?
Dag Femke. Doei doei.
Hetzelfde, hoi.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.